Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert.
Een hele goedemorgen. Het is woensdag 7 januari 2026 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. En ik ben Paulien Roesink. Het komende uur blikken we vooruit op alle mooie sportevenementen die dit jaar gaan plaatsvinden. En dat doen we met sportjournalist Jaap de Groot. Tessa Molenaar is een zogenaamde bikepacker, iemand die de wereld overreist met de fiets. Ze is op avontuur samen met haar vriend Marco en het stel is op dit moment in Australië. En straks hoort u meer over hun avontuur. Vandaag ook een nieuwe aflevering van de SBS-serie Australia Explained over in contact komen met de indigenous bevolking van Australië. Dat en muziek allemaal straks, maar we beginnen zoals altijd met de nieuwsflits en de achtergronden bij het nieuws. Dus de SBS Nieuwsflits van woensdag 7 januari 2026. Ik ben Paulien Roesink. En vandaag onder andere hittegolf treft groot deel Australië. Westerse landen bereiken akkoord over veiligheidsgarantie Oekraïne. En sneeuw zorgt voor chaos op Schiphol. Autoriteiten roepen op om waarschuwingen voor bosbranden serieus te nemen, nu een hittegolf het kwik doet stijgen tot niveaus die sinds de Black Summer bosbranden niet meer zijn voorgekomen. Zuid-Australië, Victoria, Tasmanië en de ACT en New South Wales zullen tot in het weekend te maken krijgen met de drukkende hitte, verwacht het Bureau of Meteorology. De Colombiaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt bereid te zijn het land en zijn bevolking te verdedigen als de Verenigde Staten een militaire actie tegen Colombia ondernemen. De verklaring komt enkele dagen na de Amerikaanse militaire operatie in Venezuela, waarbij dienstpresident Nicolas Maduro werd gearresteerd. De Amerikaanse president Trump heeft sindsdien gedreigd met soortgelijke militaire acties in Colombia. Premier Anthony Albanese heeft een noodpakket van $38 miljoen aangekondigd ter ondersteuning van de gemeenschappen in het noordwesten van Queensland. Die zijn getroffen door recordbrekende overstromingen. De premier bezocht de regio en kondigde ter plaatse onmiddellijke financiering aan voor de reparatie van cruciale infrastructuur en noodvoer voor vee. Westerse bondgenoten, waaronder de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk, zijn het eens geworden over belangrijke veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst van de Coalition of the Willing in Parijs. De Franse president Emmanuel Macron zegt dat de overeenkomst een door de VS geleid controlesysteem en de inzet van internationale troepen omvat. Dan nu nieuws uit Nederland via de NOS. Demissionair minister Van Weel van Buitenlandse Zaken heeft namens het kabinet steun uitgesproken voor Denemarken in de kwestie Groenland. Van Weel benadrukt dat de toekomst van Groenland aan Denemarken en Groenland zelf is, zonder daarbij de VS te noemen. President Trump uit de afgelopen tijd dreigende taal. Meer daarover na de nieuwsflits. En ook de EU, het Verenigde Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun steun geuit. Schiphol schrapte vandaag zeker 800 vluchten vanwege winters weer. Het betreft vooral vluchten binnen Europa. De afgelopen dagen werden ook al honderden vluchten geannuleerd. Er zijn veldbedden neergezet voor gestrande reizigers en het Rode Kruis is aanwezig om hen te helpen. KLM waarschuwde gisteren dat de vloeistof om de vliegtuigen ijsvrij te maken bijna op was, maar er is inmiddels een nieuwe voorraad onderweg vanuit Duitsland. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor bijna het hele land vanwege sneeuw en gladheid. Rijkswaterstaat roept mensen op thuis te werken waar het kan. Veel scholen blijven dicht en in sommige gemeenten wordt het afval niet opgehaald. Ook veel bussen en treinen rijden niet door de sneeuw. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website sbs.com.au/dutch. De Deense premier Mette Frederiksen gelooft dat Donald Trump zeer serieus is over zijn wens om controle te krijgen over Groenland, een grotendeels autonoom deel van het Deense Koninkrijk. President Trump heeft herhaaldelijk gezegd dat de VS Groenland moeten controleren om redenen van nationale veiligheid. Dat heeft geleid tot echte bezorgdheid onder Europese leiders die de positie van Denemarken steunen.
SBS Dutch, deel ons verhalen op Facebook.
Aanvankelijk werd het als een grap gezien, een Amerikaanse president die suggereerde dat hij grondgebied van een Europese bondgenoot wilde overnemen. Maar nu lacht er niemand meer en de Deense premier Mette Frederiksen zeker niet.
I believe that the American president should be taken seriously when he says that he wants Greenland. But I also want to make it clear that if the United States chooses to attack another NATO country militarily, then everything stops. That is, including our NATO, and thus the security that's been provided since the end of the Second World War.
Ook de inwoners van Groenland nemen de uitspraken van Donald Trump serieuzer dan voorheen. Christian Elsner woont in Nuuk, de hoofdstad van Groenland.
Yes, much more serious. It suddenly came up to a completely different level, you could say. You can see that he simply does whatever suits him, which I find quite disturbing.
Patrick Abraham woont ook in Nuuk en zegt dat recente gebeurtenissen in Zuid-Amerika hem zorgen baren.
In the light of Venezuela, that it comes so promptly afterward, one has to take it a bit more seriously.
De premier van Groenland, Jens Frederik Nielsen, roept burgers op niet bang te zijn en zegt dat Groenland, een democratisch land, niet te vergelijken is met Venezuela. Maar sinds de operatie in Venezuela heeft president Trump herhaaldelijk zijn wens uitgesproken om controle te krijgen over Groenland.
We need Greenland from the standpoint of national security. And the European Union needs us to have it. And they know that.
De Europese Unie is het daar niet mee eens. U hoort Anita Hipper, woordvoerder buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van de EU.
The EU will continue to uphold the principles of national sovereignty, territorial integrity and the inviolability of borders and the UN Charter.
Groenland huisvest al enkele honderden Amerikaanse militairen op een ruimtebasis. En Denemarken heeft duidelijk gemaakt open te staan voor een nog grotere Amerikaanse militaire aanwezigheid op het land. Beide landen zijn lid van de NAVO. Mocht de VS ooit proberen Groenland te annexeren, dan zou dat de grootste bedreiging vormen voor het voortbestaan van het bondgenootschap sinds de oprichting 76 jaar geleden. U hoort Rasmus Sinding Sundegaard van het Deense Instituut voor Internationale Studies.
Well, in case of a US military invasion of Greenland, which I think is unlikely still, in that scenario though, the NATO alliance would in reality de facto cease to exist. If you have one member attacking another member, there is no alliance.
Andere NAVO-leden maken duidelijk dat zij de Deense positie steunen, al heeft geen van hen gezegd wat zij zouden doen bij een vijandige overnamepoging. De Britse premier Keir Starmer zei hierover het volgende.
The future of Greenland is for Greenland and the Kingdom of Denmark. And for Greenland and the future of Denmark only.
Een mening die door de meeste Denen wordt gedeeld, zoals Johanne Knudsen uit Kopenhagen.
It's absurd. And I think he's the archetype of greed. And he needs to push back. Let him know that this is not for him. And it's just madness.
Ben Lewis maakte deze bijdrage voor SBS Nieuws en SBS Dutch verzorgde de Nederlandse vertaling.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Ouders die hun kinderen naar de kinderopvang sturen, krijgen voortaan gegarandeerd een subsidie van 90% voor 3 dagen opvang per week, zonder dat zij een geschiktheidstoets hoeven af te leggen. De subsidie zal de komende 4 jaar ongeveer $430 miljoen gaan kosten, maar de regering zegt dat honderdduizend gezinnen hiervan zullen profiteren. Melburnian-moeder Marita Tilleraas weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om kinderopvang te betalen.
Our childcare fees have been equivalent of our mortgage and more. The more I earn, like say I get a 5% pay rise due to inflation, then my childcare fee will go up because I'm earning the next bracket. And then my pay rise actually is less because all my money and more ends up going to childcare.
De moeder van twee werkt fulltime en pleit al lange tijd voor het afschaffen van de activity test, een geschiktheidsmaatregel die in 2018 door de coalitie werd ingevoerd en die vereist dat ouders een bepaald aantal uren per week werken, studeren of vrijwilligerswerk doen. Het afschaffen van deze test is ook een doel van The Parenthood, een belangenorganisatie die zich daarnaast inzet voor het invoeren van een maximum tarief voor kinderopvang. Campagne-directeur Maddie Butler zegt dat de test het leven van veel ouders moeilijker heeft gemaakt.
We've heard stories that parents and carers have had to really quickly try and find just some volunteering that they could do in order to be able to access early learning and care so that then they could, with a bit more time, go out and get some paid work as well.
Sinds deze week garandeert de Albanese regering toegang tot een subsidie van 90% voor 3 dagen kinderopvang per week. Minister van Financiën Jim Chalmers zegt dat dit ouders in het hele land zal helpen.
We expect about 100,000 Australian families will benefit from the Albanese Labor government's 3-day guarantee. Now we work on the basis that if it's good for kids, if it's good for families, it's good for the education system, then it's good for the economy as well. And that's why as treasurer I'm really proud to have helped secure the funding for this 3-day guarantee.
De regering zegt dat voor deze 3 dagen geen activity test nodig is, maar dat de test wel blijft gelden als ouders voor extra dagen kinderopvangsubsidie willen aanvragen. Nesha Hutchinsons, eigenaar van kinderopvangcentrum Cressy Road Early Learning, zegt dat het schrappen van de test voor 3 dagen opvang een goede eerste stap is om de kinderopvang betaalbaarder te maken.
We've had families that have had up to 4 children in care with us at the same time. This is not cheap. Scrapping this means that they don't have to do these sums as much and they can actually just make decisions in the best interests of families, of their own family and of their children.
Campagnedirecteur Maddie Butler van The Parenthood zegt dat deze subsidies van de overheid het kostenprobleem zelf niet zullen oplossen.
Whenever these subsidy increases have been introduced, they've then soon been followed by fee hikes from many service providers. So that's why we're calling on the federal government for a fixed fee model and to reform the system just to ensure that it's really simple for families to use.
De kinderopvangsubsidie garandeert echter geen plaats bij een aanbieder. Gezinnen moeten nog steeds zelf een plek bemachtigen bij de opvang van hun keuze en mogelijk een eigen bijdrage betalen. Moeder van twee, Jen Fleming, zegt dat het ongelooflijk moeilijk is geweest om een plek voor haar dochter te vinden.
I put my first daughter's name down when I was 20 weeks pregnant. She is 4.5 and she has still not been offered a place at that center.
Na deze ervaring pleit Fleming ervoor dat de nieuwe subsidie van de overheid ook alternatieven voor kinderopvang dekt.
It could be a nanny or a grandparent, it could be an au pair, it could be a co-working space that allows a mum to go back to work sooner but continue to breastfeed. There needs to be this broadening of the system to acknowledge all types of care.
Oppositieleider Susan Lee zegt dat de subsidies het tekort aan kinderopvangplekken niet oplossen en dat het afschaffen van de test het voor sommige werkende ouders zelfs moeilijker kan maken.
Well, you can find families in almost every single postcode that can't get a place for 1 day, let alone 3. The other concern we have is that it removes the activity test. And what that means is that people who are working or studying no longer have priority. And we've always believed that those families should have priority in childcare.
Dit was een verhaal van Sam Dover en Jasmine Cassis voor SBS Nieuws. In het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Rob de Nijs met Jan Klaassen, de trompetter, hier bij SBS Dutch. Straks vertelt Tessa Molenaar over het fietsavontuur dat zij samen met haar vriend Marco beleeft. Maar eerst sport. Want voor sportliefhebbers wordt 2026 een jaar om de vingers bij af te likken. Naast de jaarlijkse sportevenementen zoals de Australian Open en de Tour de France staan ook de Olympische Winterspelen en het WK voetbal op het programma. Kortom, heel veel om naar uit te kijken. En dat doen we met sportjournalist Jaap de Groot.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Jaap, heb jij net zoveel zin in sportjaar 2026 als ik? Ik bedoel, we zijn natuurlijk al even begonnen, maar we hebben zoveel moois om naar uit te kijken.
Ja, over een maand beginnen de winterspelen in Milaan met natuurlijk geweldig perspectief voor de Nederlandse schaats, eigenlijk de Nederlandse sporters. Want we hebben natuurlijk ook bij het skeleton hebben we een kans hebben. We doen voor het eerst mee met kunstrijden. En we hebben nog steeds natuurlijk kanshebbers op de short track. Maar ik sprak van de week met de technisch directeur Remy de Wit van de Nederlandse Schaatsbond. Ja, die deed een voorspelling. Hij zei, ja, ik denk dat we minimaal met de schaatsploeg alleen al minimaal 10 medailles gaan halen. Ja, en afhankelijk van het effect daarvan zouden we zomaar weer op 18 medailles kunnen eindigen in Milaan. Dus ja, hoe mooi kan je een sportjaar beginnen met spelen die succesvol zijn. En, ja, en daarna volgt natuurlijk het WK voetbal in Amerika. Ja, wat een heel land weer in beweging gaat brengen. En ik denk zelfs niet alleen Nederland. Ik denk dat er ook heel veel Nederlanders in Australië zijn die een maand lang met een oranje hoedje of een oranje sjaal gaan rondlopen.
Ja, dat is denk ik wel het evenement waar misschien nog wel meer mensen naar uitkijken. Naar dat WK voetbal. Het is toch altijd iets bijzonders om oranje te zien spelen. En om je te kunnen uitdossen inderdaad in het oranje. En wat zijn jouw verwachtingen voor het WK?
Nou kijk, wat heel interessant wordt, Paulien. We hadden natuurlijk 2 jaar geleden hadden we het EK in Duitsland. En dat is iedereen vergeten. Toen miste Ronald Koeman heel veel basisspelers. Gewoon overbelast tijdens het seizoen. En de belangrijkste was misschien wel Frenkie de Jong. Toch haalde hij de halve finale, waarin hij eigenlijk op een sneuwe manier door Engeland werd uitgeschakeld. En eigenlijk ook nog onterecht. En ja, ik hoop voor Ronald Koeman dat hij voor het eerst een normale voorbereiding kan hebben met het Nederlands elftal. Maar als ik naar het programma kijk, om even een indicatie te geven hoe de FIFA en de UEFA het seizoen hebben ingedeeld. Op 1 januari moesten Liverpool, Manchester City en Tottenham Hotspur al hun eerste wedstrijd van 2026 spelen. Dus dat geldt dan voor Virgil van Dijk, dat geldt voor Mickey van der Ven, dat geldt voor Nathan Ake en Tijani Reinders, hebben allemaal op 1 januari al hun eerste wedstrijd gespeeld. Nou, dat zijn 2 ploegen, Liverpool en Manchester City, die ook op 30 mei zomaar in de Champions League finale kunnen zitten. Terwijl 14 juni de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal voor het WK alweer op het programma staat, waarna op 22 augustus de competitie in de Premier League weer begint. Om even aan te geven dat op het moment dat Nederland zelf zijn eerste wedstrijd speelt op 14 juni in Dallas tegen Japan, hebben spelers als Virgil van Dijk, Mickey van der Ven, Gravenberg, Gakpo, Frimpong, hebben waarschijnlijk al 55 wedstrijden in hun benen zitten. En volgens de data is 55 wedstrijden, het maximale wat een speler fysiek aan kan. Dus ik hoop voor Ronald Koeman dat de schade mee gaat vallen en dat hij eindelijk met een sterk elftal, aan dat een volledig elftal met zijn sterkste team, aan het WK kan beginnen. En zo ja, nou dan is Nederland zelf voor mij toch wel een van de kanshebbers.
We gaan het zien.
Op de wereldtitel.
Ja.
Op de wereldtitel.
Ja, voor de duidelijkheid. Kampioen te worden. Dat zou toch leuk zijn als we dat een keer mee gaan maken. In maart begint natuurlijk het Grand Prix seizoen hier in Melbourne. Daar wil ik eigenlijk niet over hebben. We moeten even stilstaan. Het wordt het laatste jaar dat er weer in Zandvoort gereest gaat worden.
Ja, 23 augustus. Dus s'avonds om 6 uur valt het doek. En dan heeft Nederland, we hebben meer dan 30 jaar op de Grand Prix moeten wachten. En wie weet hoe lang het weer gaat duren. Ik zie het heel somber in. Maar ja, het is gewoon niet meer te doen. Het financiële risico voor de organisatie in Zandvoort is gewoon te groot. Ik heb uitgebreid met Robert van Overdijk, maar ook met Bernard van Oranje erover gesproken. Zij hebben gewoon 5 jaar lang op 90% capaciteit moeten verkopen om break-even te draaien. En dat had natuurlijk ook nog te maken met de hype rond Max Verstappen. Nou, de carrière van Max die gaat niet oneindig meer duren. Dat gaat op 3-4 jaar duurt dat. En je zag de afgelopen jaren al een terugval in de belangstelling. Dat was afgelopen jaar bleef al steken op tussen 80-85%. Dus er moest al iets ingeleverd worden. En daar komt bij dat in tegenstelling tot diverse andere landen de Nederlandse overheid geen euro subsidie toekent aan het evenement. Sterker nog, toen het succesvol was, besloot een gemeente Zandvoort nog extra belasting te heffen voor de toeschouwers die naar Zandvoort kwamen. Terwijl voordat de eerste Grand Prix plaatsvond, Zandvoort eigenlijk een soort veredelde spookstad was. Die zijn echt door de Grand Prix is de stad weer helemaal tot leven gekomen. Ja, en dan krijg je dat soort fratsen van de lokale overheid. Dus op een gegeven moment was er toch iets bij de directie van het circuit van Zandvoort. Ja, dit worden onverantwoorde financiële risico's als we hiermee doorgaan. Dus ja, een geldkwestie. Als je nu op ziet welke contracten er in het Midden-Oosten worden afgesloten en elders in de wereld. Ja, kijk, Zandvoort had nog de mazzel dat ze voor tussen 20 en 25 miljoen fee de Grand Prix mochten organiseren. Terwijl ik weet bijvoorbeeld in Qatar, Saoedi-Arabië, de fee 50 miljoen was. Dus ja, ze zijn een tijdje gemat vanwege de unieke manier waarop ze hun Grand Prix georganiseerd hebben. Het is wat dat betreft echt een trendsetter geweest in de nieuwe fase van de Formule 1. Dat de beleving de boventoon ging voeren boven de wedstrijd. Dat mensen het gewoon heen gingen om het mee te maken. Met alles erbij, met entertainment, met dat je gewoon een mooi dagje op het circuit had. Wat door heel veel andere race-steden is overgenomen. Dus wat dat betreft heeft Zandvoort wel een hele mooie erfenis achtergelaten. En ja, ook hele mooie herinneringen. Want tot nu toe van de 4 keer heeft Max 3 keer gewonnen. Nou ja, ik ben benieuwd of hij ook op 23 augustus gewoon als eerste afgevlagd kan worden. En dan ja, heeft het sprookje een heel mooi happy end gekregen.
Ja, ze zullen dit jaar geen moeite hebben waarschijnlijk met de verkoop van kaarten. Want ik neem aan dat iedereen daarbij wil zijn als je een beetje racefan bent.
Nou, ik heb al begrepen dat ze zo goed als uitverkocht is nu al. Ja. Iedereen wil bij die laatste race zijn. Dus ik heb ook begrepen van de organisatie dat ze er een enorm spektakel van gaan maken. En misschien zelfs dusdanig dat de eigenaren van de Formule 1 denken van wacht even, dat Formule 1 management uit Amerika, dat denken, wacht even, dit is te mooi om te laten lopen. Dat ze over een paar jaar denken van, weet je wat, laten we dan toch maar dat race at the beach, laten we dat nog een keer terughalen. Maar dat is wishful thinking, eerlijk gezegd.
Ja, ja. Het klinkt nog zo ver weg, maar in oktober staat ook een heel mooi en groot evenement te wachten in Nederland, in Ahoy, het WK turnen.
Ja, hoe mooi is dat, hè? Dat de nieuwe talenten die dan weer aan bod komen. En dan vind ik heel speciaal, toernooidirecteur is niemand minder dan Epke Zonderland. En we gaan het zien. Kijk, als je nou praat over een sport die heel veel last heeft gehad van wanbeleid door bestuurders als passanten, is het de turnsport wel. Die echt door bobo-gedrag, die niet wisten te schakelen toen er sprake was van grensoverschrijdend gedrag, wat gesuggereerd werd door de coaches, waarvan uiteindelijk niemand veroordeeld is. Maar wel bijvoorbeeld de hele voorbereiding richting de Spelen van Tokio helemaal verknald is. Met echt een dieptepunt voor Sanne Wevers, die geen coach meer had, geen begeleiding meer had. En dus op een onwaardige manier haar titel moest gaan verdedigen als Olympisch kampioene. Ja, weet je, dat ik hoop dat het in ieder geval in Rotterdam weer een opleving te zien is. En nou ja, wij zitten zelf hier in Volendam. Hebben we twee, daarom kijk ik ook wel een beetje naar uit, Sanne Veerman en het grote talent Riva Bon. Die gaan hopelijk deel uitmaken, nou, Sanne zeker en Riva hopelijk deel uitmaken van de Nederlandse vrouwenploeg. En dan gaan we het zien. Maar het is een mondiaal evenement. En hopelijk betekent dat weer de uprise van het Nederlandse turnen. Wat door passanten onnodige en ondankbare klappen heeft moeten incasseren de afgelopen jaren.
Ja, dit zijn enkele krenten uit de pap. Er wordt natuurlijk veel meer gesport. Waar kijk jij nou het allermeeste naar uit, Jaap?
Ja, natuurlijk het WK voetbal. Ook omdat ik heb het net al aangegeven, als Nederland zelf al gewoon fit is en ze hebben een scorende spits, ja, dan zijn ze voor mij gewoon een van de kanshebbers. En nou, laten we daar al die verloren finales één keer dan wel gaan lukken.
Al dus sportjournalist Jaap de Groot. Het WK voetbal is overigens te volgen hier bij SBS. En we houden u op de hoogte hiervan. En Jaap spreken we volgende week weer over de Eredivisie. Van Friesland naar Victoria. Dat is eigenlijk het volgende verhaal in een notendop. De 27-jarige Tessa Molenaar fietst namelijk sinds april 2024 samen met haar vriend Marco van der Tuin de wereld over. Ze vertrokken vanuit Friesland en zijn inmiddels in Australië, waar ze van Perth, de hoofdstad van WA, naar Brighton, Victoria, aan de voet van de Australische Alpen zijn gefietst. Tessa die vertelt hoe ze op het idee van dit fietsavontuur kwam en dat er weinig nodig was om haar kersverse vriend mee te krijgen. En ook wat de hoogtepunten van het avontuur zijn tot nu toe.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Op de fiets door Australië, niet alleen Australië, daar komen ze toch dadelijk nog wel even op. Maar hoe bevalt dat tot nu toe?
Ja, ontzettend goed. We zijn nu alweer een tijdje op één plek. Dus dat is eigenlijk ook wel weer gek. Omdat het nu een soort van heel normaal leven leiden. Wat nog steeds niet heel normaal is. Maar ja, het is natuurlijk wel heel bijzonder om aan de andere kant van de wereld te zijn.
Ja, jullie zijn vanaf Perth naar Brighton in Victoria gefietst. Wat is er wat je het meeste bij is gebleven tot nu toe hier in Australië?
Hoe enorm groot het land is. Ergens weet je het natuurlijk wel. Je weet altijd al. Australië is echt een heel groot land. Maar eigenlijk weet je dat pas echt als je het beleeft. Dus als je zelf ook op de fiets zit of met de auto rondrijdt. Of dan pas zie je hoe groot het land daadwerkelijk is. En hoeveel afstand er tussen plaatsen is. En hoeveel leegte er ook eigenlijk is. Maar natuurlijk ook hoeveel lieve en aardige mensen er zijn die we onderweg zijn tegengekomen. Dus ja, ik vond het wel, Australië was echt wel een heel bijzondere ervaring.
Nou, denk ik als je 10 Nederlanders die in Australië wonen vraagt, is Australië een fietsland? Zeggen heel veel van hen, nee, dat is het niet. Hoe hebben jullie dat ervaren?
Een fietsland? Nee, dat is het zeker niet. vooral niet omdat de wegen er ook niet voor zijn gemaakt. De wegen zijn vrij smal. Er zijn vaak ook geen goede vluchtstroken of shoulders, zoals ze dat natuurlijk hier noemen. En dat maakt natuurlijk niet heel veilig om hier te fietsen. En dat hebben we ook wel gemerkt. En daarnaast natuurlijk ook hele grote vrachtwagens, de road trains. Dus die zijn ook niet vaak altijd, die hebben het vaak niet in de gaten of ze zien je niet. En daarnaast, omdat mensen dus ook geen fietsers gewend zijn in het verkeer, zien ze je ook niet op hun manier. Wij denken dan altijd, je ziet ons toch gewoon. We hebben veiligheidsvestjes aan, lichtjes, alles erop en eraan. Maar dan zeggen ze, we zagen jullie niet. Maar ja, zij hebben nooit geleerd om naar fietsers te kijken, ook als ze op de weg zijn. En ik denk dat dat het verschil ook wel maakt.
En de hitte, hebben jullie daarmee te maken gehad?
Nou, gelukkig vertrokken wij vanuit Perth in, wat was het, ongeveer in begin juni. Dus wij zaten in de winter, was het nog steeds vaak nog 18 graden. Zeker in West-Australië, dus het was best wel warm. Het voelde al gewoon eigenlijk als lente. Maar goed, weer toen we in Zuid-Australië en Victoria waren, toen werd het wel kouder. Maar ja, wij vonden dat heerlijk. Want dan heb je ook niet zoveel problemen met het zoeken naar water constant. Dat moet je natuurlijk sowieso al doen. Maar ja, als het heel warm is, dan ben je daar nog veel meer mee bezig. Dus wij vonden dat eigenlijk wel heel erg lekker. En het was dus ook gewoon een heel goede timing om het op dit moment te doen.
Ja, nou zeg je sinds juni eigenlijk dus in Australië, maar jullie hebben al een hele lange periode erop zitten. In april 2024 zijn jullie vanuit Friesland vertrokken. Wat was de beweegreden om dit avontuur aan te gaan?
Het was eigenlijk mijn idee. Ik kon Marco, mijn vriend, toen nog niet. Want ik heb zelf al een aantal reizen gemaakt, ook toen ik jong was. Ik ben nog steeds jong, maar jonger was dan ik nu ben. En ik dacht, ik wil eigenlijk eens een keer wat anders doen. En toen op een of andere manier stuitte ik op een artikel van een vrouw die dus van Friesland naar Australië was gefietst. En toen dacht ik, dat is gaaf, dat wil ik ook doen. En toen dacht ik, als zij het kan, dan kan ik dat ook. Dus toen ben ik me gaan voorbereiden. En ik denk 3 maanden daarna, toen was de Friese Elfstedentocht, dus dat was eind mei 2023, leerde ik mijn vriend Marco kennen. En toen kwam ik eigenlijk ook al meteen op, misschien day 2 al, met het idee van, Ik ga dus, op het plan eigenlijk, ik ga naar Australië fietsen. Ga je met me mee? Nou ja, hij vond mij toen ook al leuk. Dus ik had niet heel veel keuze, want anders was ik gewoon gegaan natuurlijk. En dan was het zonder hem.
Ja.
Dus hij zei, oké, nou ja, dat lijkt mij ook wel hartstikke leuk. En het kwam ook precies goed uit voor hem. Hij was namelijk een marathonschaatser. En had wel zoiets van, dit is mijn laatste jaar. Dus toen hebben we ervoor gekozen om dat jaar dan voor hem af te ronden. En dat was, het schaatsseizoen is afgelopen in maart, het jaar erop. Toen dachten we, nou, dan gaan we mooi in april. En ja, toen zijn we dus gewoon als een soort van heel onbezonnen op de fiets gestapt. Zonder enige fietsvakantieervaring. We hadden nog nooit zoiets gedaan. We hebben volgens mij één keer een testweekendje gedaan in september. Maar ja, dat stelde niet per se heel veel voor.
Wat een relatietest ook
maar
meteen.
Maar ja, we dachten, dit kunnen we het. Ja, het was wel meteen een relatietest. Maar eigenlijk is het heel de reis heel erg goed gegaan. Het voelde ook al meteen goed vanaf het begin. Dus zeg maar, toen we een relatie kregen. Anders had ik het ook nooit voorgesteld. Van, ga je met me mee? Dan is het natuurlijk nog steeds altijd afwachten hoe het daadwerkelijk gaat. Maar ja, ik had er wel gewoon al meteen een goed gevoel bij. En hij ook. En ja, eigenlijk is het ontzettend goed gegaan. En onze communicatie is daardoor heel erg sterk. Want je moet wel. Want je bent 24/7 samen. Je zit dus de hele dag met elkaar op de fiets. Het is best lastig om ook ruzie te hebben. Omdat, nou ja, je kan niet echt weglopen of wegfietsen van elkaar. Je hebt elkaar wel gewoon nodig.
Hey, en dus je hebt een marathonschaatser bij je. Dus die rijdt veel harder weg dan jij waarschijnlijk.
Ja, dat zou ook. Ja. Maar ja, dan kon ik altijd al zeggen, ja, maar ik heb dit bij me. Ik heb bijvoorbeeld de kookspullen bij me. Hè? Dus je kan niet van me wegfietsen.
Ja, en dan, je zegt, we hebben ons voorbereid. Een testweekendje. En hoe plan je dan de route? Want dat lijkt me erg lastig. Je wil overal heen, maar je kan niet overal heen. En waar houd je dan rekening mee?
Nou, we hadden eerst bedacht, oké, we maken eerst een begin van een route. Dus ons idee was om de Rijnroute te volgen. En dan zouden we naar een kennis van Marco gaan in Venetië. Dus dat was eigenlijk onze eerste doel, om te fietsen naar Venetië. En vanaf daar zijn we toen verder gaan plannen. Dus elke keer maakten we gewoon een korte route. Het lag er een beetje aan waar we dan op dat moment waren. Soms was het een route van 1000 kilometer, soms was het 500 kilometer. Ja. En dan vanaf daar maakten we dan weer een nieuwe route, zeg maar. Dus dan hadden we ook vaak een rustpunt of een rustmoment op die plek, waar dan bijvoorbeeld de route eindigde. En dan gingen we weer verder kijken van oké, nou ja, hè, waar willen we nu heen? En misschien spraken we nog wel eens mensen die ons dan tips gaven. Of we lazen wat op het internet. En dan gebruikten we de app Komoot. Daar kun je ook andere routes mee maken, voor bijvoorbeeld wandelen, maar ook dus voor fietsen. En daarin maakten we dan een fietsroute. Maar ja, soms was die route natuurlijk helemaal geen succes. En dan moest het weer last minute aanpassen. Maar zo hebben we het eigenlijk steeds een beetje gedaan. Dus het waren altijd vaak korte etappes. En dan keken we gewoon van oké, nou, hoe voelen we ons? Willen we nog wel die kant op van wat we eerst in gedachten hadden? Of willen we misschien wel ergens anders heen? Dus zo deden we dat.
Ja, en dan volg je dus in het begin dus de Rijn. En dan ga je zo via Griekenland, Turkije, Oost-Europa. Kom je via allerlei andere landen in China uit, Zuid-Korea. Wat een ervaring moet dat geweest zijn. Al die verschillende landen en culturen.
Ja, we hebben echt ontzettend veel geleerd. Heel veel over geschiedenis, over culturen, over hoe mensen leven, maar ook hoe gastvrij en hoe lief mensen ook zijn. Vooral in de landen waar de mensen heel erg arm zijn, werden we altijd met open armen ontvangen. We konden letterlijk gewoon op de deur kloppen en ze deden de deur open. En ook al hadden ze geen idee wie wij waren en andersom ook niet, dan zouden ze je gewoon binnen laten ontvangen en voor je zorgen. Zeg maar zo ging dat bijna. En dat was zo uniek. Dat is iets wat wij helemaal niet kennen. En voor ons begon dat vooral eigenlijk in, ik denk in Turkije. Want daar zijn de mensen ook echt heel gastvrij en heel vriendelijk. En die wilden altijd dat je chai bij ze kwam drinken. Dus zeg maar, dat is de thee die zij daar altijd drinken. Of dat je bij ze kwam eten. En ze hadden wel een slaapplek voor je. Dus ze plukte je letterlijk eigenlijk nog van de straat af. En dat was wel heel bijzonder, want dat zijn wij niet per se echt heel erg gewend in het Westen. Dat is toch wat meer iedereen op zichzelf. En dat is natuurlijk niet voor iedereen, maar over het algemeen is het niet zo dat je nou echt bij iemand 's avonds kan aankloppen en zeggen van, hey, mag ik bij je komen slapen? Dat gebeurt niet zo snel.
Nee.
Dus dat was wel heel mooi om mee te maken. Dat je dus ook ziet hoeveel lieve mensen er op de wereld zijn. Want ja, het nieuws zie je natuurlijk vaak vooral de vreselijke dingen die er gebeuren. Dus dit was wel echt een eye-opener voor ons.
Ja, en qua veiligheid. Want ik denk dat dat iets is waar veel mensen zich dan afvragen van ja, hoe doe je dat? En is dat wel veilig om door bepaalde landen te rijden met z'n tweeën?
Over het algemeen heb ik me nooit onveilig gevoeld. Alleen in sommige landen, of eigenlijk best veel landen, dus op het gebied van verkeer. Heel veel fietsers worden vaak niet gerespecteerd door auto's, et cetera. Maar bijvoorbeeld ook in Turkije en Georgië, daar hebben ze heel veel problemen met wilde honden. Dus dan werden we heel vaak achtervolgd door wilde honden. Dus we hadden ook altijd een stok bij ons, zodat we ze van ons af konden slaan.
Mm.
En dat was denk ik het enige wanneer ik mij misschien soms wat onveilig voelde. Maar verder eigenlijk nooit.
Nee, wat
niet
mooi.
Niet per se op het gebied van mensen. Ja.
Nou, ja, prachtig.
Ja, dat was echt heel mooi. Ja.
En nou ben je hier nog een paar weken en dan gaan jullie naar Nieuw-Zeeland. Is dat de eindbestemming en dan terug naar Friesland?
Voor nu wel, ja. We willen dus nu nog het zuidereiland van Nieuw-Zeeland gaan fietsen. En daarna vliegen we dan terug naar Nederland om in ieder geval weer even familie en vrienden te zien na 2 jaar. Er zijn heel veel baby's geboren. Dus ja, dat is toch wel even leuk om dan iedereen ook weer te kunnen zien. Maar daarna hebben we wel alweer plannen dat we denken van oké, we willen toch wel weer verder gaan reizen. En hoe dat er nog uit gaat zien. Het zou sowieso op de fiets zijn, maar dat gaan we later nog vormgeven.
Jeetje, bent die fiets echt nog niet zat?
Nee, het is zo'n bijzondere manier van reizen. Het gaat wel natuurlijk een stuk trager, maar ja, je ziet zoveel dingen. Je ontmoet zoveel mensen, je hebt altijd bijzondere gesprekken. Je komt ook wel weer vaak op plekken waar je anders ook nooit zou komen. En dat is echt wel al die ervaringen, de avonturen die we nu met de fiets hebben meegemaakt. Dat was zo fantastisch. Dus dat wil je eigenlijk alleen maar meer van.
Wat was jullie hoogtepunt hier in Australië?
Ik kan me nog heel goed herinneren dat we in Albany waren. En wij wilden heel graag walvissen zien. Dus toen zei een local tegen ons, ik denk dat het in het plaatsje Denemarken was. We zaten buiten bij een Tourist Information Center, waren aan het lunchen. En toen hadden we een gesprek met hem en die zei van, oh, weet je waar je dan heen moet gaan? Je moet naar Shane's Beach. Maar hij zegt, ja, ik weet het niet 100% zeker hoor, of daar wel of niet walvissen zijn. Want het is nog best wel vroeg in het seizoen, want ja, dat was natuurlijk nog begin juni. Dus wij denken, oké, we gaan erheen. Maar ja, dat betekende wel dat we van de weg af moesten. Dan was het iets van 20 kilometer lang een weg volgen. En dan moest je diezelfde weg dus ook weer terug om weer op de route uit te komen. Dus wij denken, oké, we gaan het gewoon doen. Dus wij er naartoe en we komen aan en we zagen meteen overal walvissen. En het was zo bijzonder. Want ja, wanneer zie je nou in Europa walvissen? Natuurlijk niet heel snel. Dus we hebben toen op de klif gezeten, want dat was het beste punt waarvan je die walvissen dus kon zien. En daar hebben we de hele middag en avond gezeten. En s'avonds hebben we toen daar stiekem ergens onze tent opgezet. En toen hebben we nog de hele die nacht en avond naar die geluiden van die walvissen geluisterd. En dat was echt prachtig. En de volgende ochtend met het ontbijt zaten we er weer om ze te spotten. Ja, dat was geweldig. Dus dat was het eerste wat in ieder geval bij mij opkwam.
Ja, prachtig zeg. Ja, de locals die weten de beste plekken natuurlijk.
Ja, zeker. Want hadden we dat nooit geweten.
Nee, precies. Nee. Ik wens jullie nog heel veel plezier hier in Australië en dan nog in Nieuw-Zeeland. En dank je wel voor dit mooie verhaal.
Nou, graag gedaan. En heel erg bedankt voor dit interview.
We horen de Drentse band Skik met Op Fietsen. En daarvoor hier bij SBS Dutch een gesprek met Tessa Molenaar. Die samen met haar vriend Marco al de halve wereld is overgefietst. En op dit moment in Australië verblijft. Tessa en Marco zijn overigens te volgen op sociale media. Op onze website sbs.com.au/Dutch staan de linkjes. Als je nieuw bent in Australië, merk je misschien dat er vaak wordt verwezen naar traditional owners, country of First Nations. Veel mensen die in Australië komen wonen willen begrijpen wat dat betekent en hoe ze daar op een respectvolle manier mee om kunnen gaan. U hoort dat nu in een nieuwe aflevering van de SBS-serie Australia Explained. De First Nations volkeren van Australië leven al meer dan 60.000 jaar op dit land en zorgen er al die tijd voor.
inzicht in en respect voor deze band kan je helpen je meer geworteld te voelen terwijl je je nieuwe leven opbouwt. In deze aflevering leer je eenvoudige en betekenisvolle manieren om te beginnen met het leren over First Nations culturen en gemeenschappen, waar je ook woont en ongeacht je achtergrond.
Dit is SBS Dutch.
Verhuizen naar een nieuw land kan overweldigend zijn. Veel migranten willen graag contact maken met inheemse culturen, maar weten niet zeker wat de juiste manier is. Sommigen zijn bang om iets verkeerds te zeggen. En anderen weten simpelweg niet waar ze moeten beginnen. Hoe ziet een betekenisvolle eerste stap er dan eigenlijk uit? We vragen Jawoer-vrouw Shannon Dodson, CEO van de Healing Foundation, om advies. Zij zegt dat de reis begint met het begrijpen dat er niet één enkele inheemse cultuur bestaat. Er zijn er juist heel veel.
There is importance in being able to educate yourself around the story of Aboriginal and Torres Strait Islander people as a unique peoples that have the oldest continuing cultures in the world. And understanding that there is not just one sort of homogenous culture. There's hundreds of different languages across the country. And even just to be able to educate yourself about that vastness, I think is really important.
Deze eerste stap kun je online maken, in je eigen tijd en in eenvoudig Engels als dat nodig is. Door te leren over de diversiteit van First Nations volkeren kun je je zelfverzekerder en beter voorbereid voelen wanneer je mensen persoonlijk ontmoet. Nadat je tijd hebt genomen om deze diversiteit te leren kennen, is de volgende stap het begrijpen van het country waarop je nu leeft, het land waarop je loopt, werkt en wellicht een gezin grootbrengt.
It's important to try and find some connections with your local community. Understanding where you live and knowing what country you're on, it's very easy these days to find out who the traditional owners are in your area. And there are often ways to be able to connect with traditional owners or Aboriginal people in your area, whether it be through Aboriginal land councils or cultural centres or other Aboriginal groups that do community events.
Een eenvoudige zoekopdracht met de woorden traditional owners plus de naam van je woonplaats of wijk levert vaak betrouwbare informatie op. De website van je lokale gemeente is ook een goede plek om te beginnen. Als je in een regionale omgeving woont, vermelden deze websites vaak community festivals, lokale rondleidingen, workshops of gezinsvriendelijke evenementen. Voor een breder overzicht heeft elke staat en elk territorium inheemse organisaties die cultuurspecifieke bronnen aanbieden. Die kunnen je ook helpen om in je eigen tempo te leren. Shannon Dodson voegt daaraan toe dat ook nationale organisaties je kunnen ondersteunen. De lijst is niet volledig, maar het is een stevige basis om te starten.
The Healing Foundation is an organization that supports stolen generation survivors and stolen generation organizations. There's also the Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies, which has a great amount of resources around language and culture and historical records. You also have Reconciliation Australia, which has information about the reconciliation process in Australia and how we can better relationships between Indigenous and non-Indigenous people.
Misschien voel je je prettiger bij groepsactiviteiten, wat volgens Shannon een goede optie is. In heel Australië zijn er heel veel door de gemeenschap georganiseerde evenementen die mensen van alle achtergronden verwelkomen.
There's NAIDOC Week every year in July, which was really born out of celebrating Aboriginal and Torres Strait Islander cultures in a really positive, open and sharing way. We also have Reconciliation Week, end of May, early June. And one of the huge events for our organisation is the annual anniversary of the apology to the stolen generations in February, but also Sorry Day, which is in May.
Deze evenementen omvatten vaak muziek, kunst, dans, eten en verhalen vertellen. Activiteiten die vaak geschikt zijn voor gezinnen. Assefa Bekeli uit de Ethiopische gemeenschap in Sydney heeft ervaring met werken met de inheemse gemeenschap. Hij legt uit hoe betrokkenheid bij First Nations culturen kan helpen bij het creëren van een gevoel van verbondenheid.
It's very important. And, I used to be a multicultural community liaison officer here in New South Wales. And there must be some sense of belonging for every individual, every citizen. particularly those who came from overseas and the indigenous Australians who lived here for almost over 60,000 years. And it's better to share history, culture, and everything, and really develop the sense of belonging and togetherness.
Toch kan er ook angst zijn om fouten te maken. Shannon Dodson zegt dat veel mensen, zowel migranten als Australiërs die al heel lang wonen, nerveus zijn om iets verkeerd te doen of te zeggen.
I think sometimes there is a fear of getting it wrong or saying the wrong thing, which I understand, but also I don't think that fear should stop people from engaging, because the whole point is to be open, to be asking questions. And most people would know how to do that in a respectful way with anyone. It doesn't matter if you're Aboriginal and Torres Strait Islander or anyone.
Het opbouwen van betekenisvolle relaties vraagt om vertrouwen en kost tijd. Luisteren is de belangrijkste vaardigheid. Er is geen specifieke kennis voor nodig. Maar het begint allemaal met één stap. U hoort nogmaals Shannon Dodson.
I think my advice is to show up, to have an open heart and open mind. Our communities are very welcoming and we are wanting to share about who we are, our histories, our culture, our communities. And I think that if you can show up, that's the first step to building those better relationships.
Of je nu 6 maanden of 6 jaar in Australië bent, verbinding maken met inheems Australië gaat niet over perfect zijn. Het gaat erom aanwezig te zijn, nieuwsgierig te zijn en respect te tonen. En voor veel nieuwe migranten kan het ook een krachtige manier zijn om zich meer thuis te voelen. Tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Onze verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch of via de SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de App Store of Google Play. We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Volg ons via @SBSDutch. Over 1/2 uur, 12:30, kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteren. Dat journaal is ook terug te kijken op SBS On Demand. Ja, herkent u hem? Radar Love van The Golden Earring. Het nummer stond dit jaar op nummer 9 in de top 2000. Dat is een jaarlijkse hitlijst van 2000 populaire nummers, samengesteld door het publiek. En die wordt uitgezonden door NPO Radio 2, van eerste kerstdag tot met oudjaarsavond. De hoge notering was een eerbetoon aan de basgitarist van de band, George Kooijmans. Hij overleed vorig jaar juli aan de gevolgen van de spierziekte ALS. Radar Love is ons laatste nummer voor vandaag. Geniet daarvan. Ik wens u een hele fijne middag. Tot zaterdag.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.